Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Arnd Bronkhorst heeft de afgelopen 30 jaar de hele wereld over gereisd om paarden te fotograferen. Zijn uitgebreide portfolio omvat reportages van internationale hippische evenementen en natuurlijk van de Olympische Spelen. Hij was gastjurylid bij het programma Het Perfecte Plaatje, huisfotograaf van de Hoefslag, Bit, de Paardenkrant, Horses en zo kan ik nog even doorgaan. Arnd, wij hebben elkaar afgelopen zomer ontmoet tijdens de Dutch Equine Art Fair in het Levend Paardenmuseum in Amsterdam, dat in samenwerking met Paard Verzameld werd georganiseerd. Jij was daar dé speciale gast met jouw exclusieve fototentoonstelling Equine Paradox. Waarom heb je eigenlijk voor deze titel gekozen?
Ik heb voor die titel gekozen omdat het woord paradox erin zit, een tegenstelling. Paardenfotografie heeft aan de voorkant eigenlijk altijd het paard als hoofddoel. En dat betekent dat het paard eigenlijk helemaal op moet staan. En dat paarden mensen heel erg geïnteresseerd zijn in een paard wat volledig afgebeeld wordt. En wat ik zelf heel mooi vind, is juist een andere kant van het verhaal laten zien en een andere kant van het paard laten zien. En soms heel letterlijk door een andere hoek te kiezen, soms door delen te fotograferen. En om die tegenstelling eigenlijk, die twee kanten van paardenfotografie te laten zien, heb ik gekozen voor Equine Paradox. Dus de tegenstelling in de paardenfoto.
Die details kom ik zo meteen nog even terug in een vraag die iets verder komt. Maar dat onconventioneel vind ik wel interessant. Ik las dat jouw handelsmerk is. Kun je uitleggen waarom je daarvoor kiest?
Paarden zijn prachtige dieren. Paardenmensen houden enorm van hun paarden. Maar dat betekent ook dat ze heel graag het hele paard erop willen zien. Ze willen eigenlijk heel vaak een relatief traditioneel soort foto van een paard. En ik vind het juist heel mooi om bijzondere dingen te laten zien. Wat ik zie in paarden is heel vaak een detail bijvoorbeeld, of een andere hoek. Ik vind vaak het moment voor het hoofdmoment, dus bij wijze van spreken de winnende ruiter over de belangrijkste hindernis. Het moment vlak daarvoor zegt vaak in mijn ogen meer over de emotie en over de spanning die er in dat moment gelegen ligt, dan de platte foto van de winnaar boven de laatste hindernis. Dus dat bedoel ik eigenlijk met die onconventionele beelden. Binnen de paardenfotografie een andere hoek kiezen, een ander moment kiezen. Dat vind ik vaak meer zeggen dan voor de hand liggende moment.
Ja, ik denk dat ook de reden is dat je je daarmee onderscheidt als geen ander. Nou, groeide jij op in Ermelo en jouw ouders hadden een manege. En dan lijkt het natuurlijk vrij logisch dat je die over zou nemen, gezien wat je nu doet. Jij houdt van paarden. Maar dat heb je niet gedaan. Waarom niet?
Ik heb een fantastische jeugd gehad. We hadden een heel groot bedrijf, 5 hectare, echt in de natuur. Mijn ouders hebben het echt met hun blote handen letterlijk opgebouwd. Aan het begin was er echt helemaal niks. Ze hebben ongelooflijk hard gewerkt daarvoor. En toch was het heel moeilijk om daar een bestaan in op te bouwen. Ik merkte bij mezelf eigenlijk dat ik vind paarden prachtig. Maar de hele cultuur eromheen, de 24 uur per dag tijdsbeslag wat paarden van je vragen, dat had ik niet in mij. En dat vond ik ook niet leuk. Ik wilde ook graag andere dingen doen, andere dingen zien. En uiteindelijk heb ik mijn plek gevonden door eigenlijk met 1 been in de paarden, maar zeker ook 1 been erbuiten te staan. En dat geeft me ook, denk ik, die positie om er op een andere manier naar te kijken. En dat is, denk ik, waarom ik daarvoor gekozen heb.
Nou, heb jij behoorlijk wat opleidingen gevolgd daarna. Dat heb ik gevonden overal en nergens. Maar er kwam natuurlijk een moment dat je echt bent gaan doen wat je nu doet. Wat was het moment waarop je dat besloot?
Het is altijd een proces, maar einde puberteit was. En ik dus, zoals de meeste mensen op die leeftijd, totaal niet wist wat ik wilde. Wist ik vooral wat ik niet wilde. En dat was worden zoals al die andere mensen die ik zag toen dat nog dat 40 heel oud was. En ik zag eigenlijk allemaal mensen die op hun 40ste uitgeblust in een hypotheek hadden, een gezin. En die zich voortsleepten naar hun pensioen om vervolgens dood te gaan, zeg maar. Dat was een beetje mijn beeld wat ik had van de gemiddelde carrière. Dat was niet overdreven, maar goed.
Ja.
In mijn melodramatische periode, die nog steeds misschien niet wel is afgelopen, zag ik dat zo. En ik dacht dus vooral, dat wil ik niet. Maar ik wist totaal niet wat ik wel wilde. Ik was eigenlijk overal, dacht ik zelf, nou ja, te lui voor. Ik had er geen zin in. Ik wilde niet op school, wilde ik eigenlijk niks. Ik kon redelijk makkelijk leren, daarom heb ik het ook gered. Maar eigenlijk zat elke leraar met zijn hand daar over wat ze met me aan moesten. En dat dacht ik zelf ook. Ik zag gewoon niet waar mijn plek zou zijn, zeg maar. En op een gegeven moment wilde ik, ik had natuurlijk wel wat dieren door mijn ouders, zeg maar. Dat vond ik altijd heel mooi. Dus ik had een soort van idee dat ik iets met biologie wilde of met dieren of dat wilde gaan studeren. Maar het moment was nog niet echt na, want toen had je nog dienstplicht. En ik heb dus in het leger gezeten, in dienstplicht gezeten. Dat was ook een totale ramp, zowel voor het leger als voor mij. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik kwam eruit in december ongeveer, in november, december. Dus ik kon dat jaar niet meer studeren. En het gat tot aan de studie heb ik toen geprobeerd op te vullen met fotografie. En dat was eigenlijk omdat ik dacht, ik wil iets met biologie doen. Ik zou het liefst zeg maar verhaaltjes of foto's maken van dieren. En daarvoor heb ik dus biologie nodig en ik heb iets met fotografie nodig. Dus ik dacht, ik ga naar een fotograaf toe. En toen kwam ik in contact via, eerst met een fotograaf, Alex Dame, en later met Henk Merrenburg. En bij Henk Merrenburg, dat was een lokale fotograaf die echt alles deed. Dus baby's, industrieën, ongelukken, van alles nog wat door elkaar. Daar heb ik een hele tijd lang stage gelopen, zeg maar. En daar merkte ik voor het eerst, toen kostte eigenlijk niks meer mijn moeite. Toen ging alles vanzelf. Er was nachtelijke uren, 's ochtends vroeg, 's avonds laat. Dat maakte me toen opeens helemaal niet meer uit. Terwijl ik daarvoor eigenlijk een soort van lui, langharig figuur was. Met pukkeltjes die nergens goed voor was, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken. Met die fotografie, daar rende ik gewoon in de rondte. Daar maakte me helemaal niet uit opeens hoeveel moeite ik voor een foto moest doen. Dat deed ik gewoon. En dat kwam dus totaal natuurlijk. Dus toen dacht ik, dat was niet echt zo'n bewust proces. Maar achteraf denk ik dat moment dus bepalend is geweest.
Ja, bestemming gevonden heet dat, hè?
Ja.
Zoiets. Ja. Nou, jij ging op pad. En dan kom je op een goed moment dat je je eerste concours gaat beleven. Wat was jouw eerste concours wat je hebt gefotografeerd?
Ja, dat was op een gegeven moment, ik verdiende geen geld. En ik had natuurlijk wel geld nodig. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik weet inmiddels iets van fotograferen. Door die ervaringen bij Henk Merrenburg. En ik weet iets van paarden door mijn ouders. Dus ik ga maar naar een paardenblaadje toe. Dat was de Hoefslag. En die hebben mij toen mijn eerste opdracht gegeven. En dat was, zeker niet, dat was een merriekeuring dus een keuring van paarden. Ja. Hier in Ermelo, vlakbij waar ik nu woon. En dat was mijn eerste concours. Dat was eigenlijk in principe heel suf. Dat was gewoon paarden van opzij op. En die moeten zo goed mogelijk komen te staan. En dan moet je ze dus eigenlijk van opzij zo goed mogelijk fotograferen.
Standfoto's heet dat, geloof ik.
Ja, standfoto's precies.
Ja, precies. Ja,
dan moet je eigenlijk de contouren van zo'n paard heel goed erop hebben. Zodat je goed kan zien hoe zijn benen, de hals, de rug, hoe dat allemaal gebouwd is, zeg maar.
Oké.
Okay. Dus.
Nou, jij zegt een goede foto, want dat is belangrijk. Wat maakt nou een paardenfoto tot een goede foto?
Ja, natuurlijk heel erg aan wie het vraagt. En als je het aan paardenmensen vraagt, die willen vaak gewoon eigenlijk hun oogappel helemaal op de foto hebben. En dan dat je alle onderdelen zo goed mogelijk kan zien, zeg maar.
Ja.
Of dat beweging zo goed mogelijk te zien is. Maar dat maakt het voor mij geen goede foto. Het is niet. Maar daarom heb ik altijd een beetje een soort van discussie of een soort van andere kijk erop. Ik vind het mooi als er misschien wel een gedeelte van het paard op staat, wat juist veel vertelt over het geheel. Waardoor er iets te raden over blijft. Waardoor je fantasie kan gebruiken. Waardoor je een suggestie wekt dat er nog iets moois aan zit te komen. Bijvoorbeeld wat ik net noemde, dat voorbeeld van een moment vlak voor de hindernis. Dat kan een heel moment zijn, omdat dan zowel paard als ruiter enorm gefocust zijn. En jou juist iets vertellen over wat er aan zit te komen. De inspanning die gevraagd gaat worden.
Ja.
Als je die inspanning zelf laat zien, dan kan je één keer naar die foto kijken. Dan heb je het gezien, dan denk je, dit is er gebeurd. Dan heb je het hele verhaal verteld in één foto. En ik vind het veel mooier om een suggestie te wekken, een verwachting te wekken, een idee te creëren dat er nog meer is. En dat kan dus door het moment te kiezen, dat kan door een detail te fotograferen, dat kan ook door een context te geven. En dat maakt voor mij een goede foto, een verhaal.
Mooi. Jij hebt het nu over springen. Ik heb foto's van jou gezien van Ankie van Grunsven. Zelfs de mensen die niets met paarden hebben, weten wie zij is. Gaat jouw voorkeur daar ook naar uit, naar springen of dressuur? Of ga je ergens anders voor?
Als je het bijvraagt, vind ik eventing de mooiste discipline.
Mm-hmm.
Als je het echt hebt over sportdiscipline, zeg maar. Eigenlijk vind ik het allemaal wel mooi om te fotograferen. Bij dressuur heb je de vrijheid eigenlijk, omdat je daar toch aan een heel strak programma zit. De variatie in de beweging is ook het minste. Bij springen heb je wat meer vrijheid, omdat daar meer momenten zijn die je zou kunnen kiezen. En van eventing vind ik mooi dat er nog meer momenten zijn. Het is wat losser. Mensen kijken, er zijn meer verschillende situaties waarin paard en ruiter zich kunnen bevinden. En ik heb er zelf aan mee, omdat ik het zelf gedaan heb. De manege van mijn ouders was eventing eigenlijk een soort van specialiteit. Daar had mijn moeder een speciaal hart voor. En zij heeft dus ook altijd les gegeven in die discipline. En we hebben wedstrijdjes georganiseerd. En er kwamen instructeurs van buitenaf die daarin gespecialiseerd waren. En ik heb het zelf dus ook gereden. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat paard wat je daarvoor nodig hebt, of ideale paard wat je daarvoor nodig hebt, dat is een paard wat een beetje zelf meedenkt. Een paard wat daar zelf zin in heeft. En als je daar een paard voor hebt wat dat mooi vindt, dan is er bijna geen mooier gevoel dan door het bos galopperen en die dingen oplossen die daar voor je komen. En met een paard wat zelf meedenkt. En je kan daar niet alles controleren. Dus je hebt een paard nodig wat ook zelf dingen oplost samen met jou. En daar, de ideale situatie, als je je daarin bevindt, dan is er weinig mooier dan dat, vind ik. En daarom vind ik eventing eigenlijk, zowel fotografisch als om zelf te doen, de mooiste discipline.
Ja, en het is natuurlijk ook heel gevarieerd, hè, voor het paard. Kijk, ik weet dat de meeste mensen op meer dingen trainen. En ze denken vaak dat een springruiter alleen maar springt. En dat is natuurlijk niet zo. Maar het lijkt me voor het paard heel erg afwisselend. En met name natuurlijk dat stuk buiten. Even terug naar de fotografie, want ik zag gisteren dat het perfecte plaatje weer begonnen is. Ja, en ik merk altijd zelf als fotograaf dat de meeste mensen willen weten van, hoe maak je nou een scherpe foto? Daar gaat het ook alleen maar over. Hè? Mensen die dan starten, nou, de foto is in elk geval wel scherp. Maar een paard kan stilstaan, maar heel hard rennen. En ik denk dat mensen dat best willen weten. Hoe maak je die foto nou scherp? Hoe doe je dat?
Dat is inderdaad een veel voorkomende vraag. Ik geef ook veel workshops en dit is eigenlijk onderwerp nummer 1. Als ik aan de mensen vraag waar ze tegenaan lopen. Het is in principe niet zo moeilijk als je een aantal voorwaarden in acht neemt. En eentje is, de simpelste is een korte sluitertijd. Het paard beweegt heel snel en dus heb je gewoon een hele korte sluitertijd nodig om die beweging te bevriezen als dat is wat je wil. En dat wil je eigenlijk bijna altijd wel, denk ik. Niet altijd, maar vaak wel. En dan heb je natuurlijk een hele korte sluittijd nodig. En je hebt een autofocus instelling nodig, waardoor je autofocus die beweging bij kan benen. En je kan je autofocus zo instellen dat hij dus één keer scherp stelt. En vervolgens kan je de foto maken. Maar dan is het paard ondertussen alweer een meter verder. En dan kan het dus zijn dat je foto onscherp is en dat je paard buiten de scherpte ligt. Dus je moet hem zo instellen dat je autofocus meebeweegt met het paard. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste, heel simpel gezegd in een notendop, de belangrijkste voorwaarden. Je speelt natuurlijk veel meer.
Het is te hopen vanaf nu dat mensen een beetje begrijpen hoe dat in elkaar zit. En anders is het een kwestie van een cursus volgen en oefenen en vooral niet opgeven, weet ik uit ervaring.
Precies.
Nou hadden we het net over die detailfoto's. Ja, daar heb je natuurlijk al het een en ander over gezegd. Hè? Dat juist die details, dat je die belangrijk vindt. En nou ja, goed, ik vroeg me eigenlijk even af. Heb je daar alles over gezegd of wilde je daar nog iets aan toevoegen?
Ik kan er nog wel wat aan toevoegen, want die details die vereist ook een bepaalde manier van kijken. En dat vind ik ook heel mooi. Dat past mij heel goed. Dus het vereist een bepaalde zorgvuldige manier van kijken. Een hele een aandachtige blik. En dat ligt mij ook goed, zeg maar. Dat vind ik mooi om te doen. Dus voor mijn vrije fotografie, als ik maak dus in de opdrachtfotografie, maar in de marge van die opdrachtfotografie, van wedstrijden en van echte opdrachten, probeer ik ook een oog te houden voor het andere beeld, zeg maar. Voor kleine dingen die er ook gebeuren. En juist in die kleine dingen, in die details, of in een moment wat eigenlijk voorbij lijkt te zijn, maar waar toch nog wat kan gebeuren. Daar kunnen hele betekenisvolle dingen in zitten. En die probeer ik vast te leggen. Nou, dat vind ik dus heel mooi om te doen. Dat ligt niet voor de hand. Hè. Maar dan heb je een moment te pakken waar men in eerste instantie niet naar gekeken heeft, maar wat toch wat kan zeggen over het geheel.
Ja, weet je wat me nu door mijn hoofd schiet? Dat is de kreet van Jeroen Krabbé. Kijken doe je met je ogen en zien doe je met je ziel. En ik denk dat dat hem wel raakt.
Zeker, ja. Heel vaak zeggen mensen, ja, je staat bijvoorbeeld bij een wedstrijd, hè, op de Olympische Spelen sta je met 30 fotografen naast elkaar. Jullie maken allemaal dezelfde foto, maar daar geloof ik absoluut niet in. Alles maakt uit. Het moment waarop je fotografeert, maar ook dus de techniek. Maar zeker ook, en dat is het allerbelangrijkste, jouw oog. Niemand heeft jouw ogen. Dus iedereen kan jouw camera's kopen en je kan bij wijze van spreken naast jou komen staan met exact dezelfde camera en voor mijn part dezelfde instellingen. Maar jouw ogen en jouw brein kunnen ze nooit kopiëren. En dat is ook altijd jouw uniciteit, jouw unieke handtekening in een foto.
Het is mooi dat je dat zegt, want ik merk dat heel vaak dat mensen, als ik met zo'n grote camera, grote toeter kom, en die heb ik dan nodig om natuurlijk afstand te nemen van dat paard, en dat ze dan zeggen, ja, maar jij hebt zo'n ingewikkelde camera, dus jij maakt vast wel een mooie foto. Maar die camera is natuurlijk alleen het hulpmiddel. Uiteindelijk gaat het inderdaad om de persoon die achter die camera staat.
Precies, ja.
Nou, even een stapje verder. Afgelopen Olympische Spelen is er natuurlijk wel wat gedoe geweest met Charlotte, zullen we maar even zeggen. En deze podcast gaat over dieren. En ik las ergens dat jij probeert in te zetten om de paardenwereld anders naar zichzelf te laten kijken. En daar had ik ineens even een moment van, dat raakt dat stukje naar mijn idee. Klopt dat?
Zeker. Ik fotografeer al heel lang paarden. Ik zie mensen met enorm veel passie in de paardenwereld. Maar dat betekent niet dat alles goed gaat en dat betekent niet dat ze alles goed doen. Ik denk zelfs dat hoeveel mensen van hun paarden houden, want dat doen ze absoluut, dat geloof ik absoluut, dat soms zelfs in de weg zit bij het objectief naar jezelf kijken van klopt het allemaal wat wij al die tijd bedacht hebben en hoe wij het altijd doen. En ik denk zelfs dat in de weg zit. Want als jij altijd geloofd hebt met je hele hart en ziel heb jij je ingezet voor je paarden. En heb jij op een bepaalde manier met je paarden gewerkt. En ben je op een bepaalde manier met ze omgegaan. Dan is het des te moeilijker, denk ik, om te horen te krijgen dat het misschien wel anders moet. Of dat de signalen die je altijd hebt opgevangen op een andere manier geïnterpreteerd moeten worden. Of dat je echt dingen anders zou moeten doen. Of dat je niet meer kan doen wat je altijd al gedaan hebt. En daar zit een enorme kloof eigenlijk. En in de fotografie ook, omdat ik natuurlijk op mijn foto's van alles zie. Ook de momenten zie die niet goed zijn. En ja, wat doe je daar dan mee? En ik heb dus altijd, ik ben zelf van de schoonheid. Ik wil mooie dingen laten zien, zoals veel fotografen, denk ik. Ik wil niet per se de slechte momenten laten zien, maar die zie ik wel op mijn foto's. En als op een gegeven moment die slechte momenten altijd weggemoffeld worden en altijd eigenlijk toch wel belangrijk zijn en veel voorkomend, maar nooit te zien zijn. En als je dan die mindere momenten wel laat zien en men zegt eigenlijk allemaal van, ja, dat is gewoon een toevallige momentopname en goh, je hebt net een lullig moment gepakt, maar eigenlijk zo was het helemaal niet. Terwijl ik gewoon zie dat het slechte moment, ik zou inmiddels zelfs willen zeggen, is het slechte moment de norm en het goede moment is veel minder veel voorkomend. Dus ik heb steeds meer moeite met mijn rol gekregen daarin, dat ik eigenlijk natuurlijk altijd het mooie moment uitzoek, terwijl dat soms wel eens heel moeilijk te vinden is.
Ja.
En er komt natuurlijk steeds meer aandacht voor paardenwelzijn. Heel goed en heel terecht. Er komt ook steeds meer wetenschappelijke informatie over wat paarden eigenlijk communiceren. Want dat is natuurlijk het probleem. Zij paarden communiceren op een hele indirecte manier. Ja. En ze zijn, tegenstelling tot wat mensen vaak zeggen, zijn ze juist heel goed te overtuigen om goedschiks of kwaadschiks toch te doen wat jij wil. En dat betekent dat paarden eigenlijk heel erg meewerken en heel erg meegaand zijn. En daardoor laten ze ook dingen met zich doen die eigenlijk niet zo oké zijn. Er gaat heel veel goed, maar er gaan dus ook dingen mis. En die blik van buiten, dus van een fotograaf bijvoorbeeld, maar ook soms van dierenactivisten, die hebben wij in de paardenwereld, vind ik, nodig. En die zouden we veel meer moeten gebruiken om goed te kijken wat er eigenlijk mis is. En daar probeer ik mij voor in te zetten. Dat is moet ik wel heel erg toegeven, een heel ingewikkeld proces. Dat deel ik door mijn eigen positie. Ik zit natuurlijk al heel lang in die paardenwereld. Dus als ik nu opeens aankom met een verhaal dat het allemaal niet klopt, dan is dat ook een beetje ongeloofwaardig. Dus ik probeer van binnenuit mensen dingen te laten zien die ik zie en daarmee wat te veranderen. Maar goed,
mooi.
Ingewikkeld proces.
Nou, je staat niet alleen, hè? Want ik heb ergens gelezen dat de FEI, oftewel Fédération Équestre Internationale, heeft besloten om meer dan 1 miljoen euro te reserveren voor de uitvoering van een uitgebreid actieplan ter verbetering van het welzijn van sportpaarden. Dus er is daadwerkelijk iets aan de gang. En ik denk dat goed is.
Dat geloof ik absoluut. En de FEI is natuurlijk de regelgevende internationale organisatie. Die hebben ook de macht om dingen te veranderen. Tegelijkertijd spelen daar ongelooflijk veel belangen. Dus ik denk dat het een aanpak moet worden met vele wegen, zeg maar, die hopelijk naar Rome leiden. Dus dat moet zowel van onderop, hè, dus de mensen hier gewoon in Nederland die paarden houden, sportmensen, ook mensen die recreatief paarden houden of die op de manege rijden of manegehouders, maar ook internationaal via de FEI. Dus in die zin is het zeer goed dat ze daar echt een serieuze effort in doen om dat te gaan aanpakken.
Nou, ik hoop dat ik daar TZT een aparte podcast over kan maken. Ik ga met jou even terug naar een nieuwtje. Ik weet dat al, maar ik denk dat heel veel mensen dat nog niet weten. Tijdens de Dutch Equine Art Fair heb jij samen met paardenkunstcurator Joyce ter Horst bekendgemaakt dat er een speciaal platform komt voor paardenfotograaf. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is een initiatief van Joyce en mij samen. We hebben een keer een samenwerking gehad waar dit idee uiteindelijk is ontstaan. Het heet EQUO, ja. EQUO. En het wordt een soort van academy, een leerplatform, waarbij we allerlei aspecten van paardenfotografie en gerelateerde onderwerpen gaan behandelen eigenlijk, op allerlei manieren. Dus je moet daarbij denken aan zoiets als wat Joyce nu al heeft. Joyce organiseert een art collective, mensen die met ergens in hun kunst met paarden te maken hebben. En dit gaat iets dergelijks worden voor fotografen. En daarnaast komt er bijvoorbeeld een wedstrijd waar je foto's voor kan inzenden. Er komt een leerplatform waar ook aandacht voor zal zijn voor allerlei gerelateerde zaken. Dus niet alleen maar fotografiezaken, maar bijvoorbeeld ook voor welzijn. Ook voor de hele behandeling van de paarden rondom zo'n shoot, zeg maar. En het wordt een heel breed pakket uiteindelijk. Wij gaan dat elk jaar een klein beetje uitbreiden. We lanceren het dit najaar. En we gaan vervolgens elk jaar op basis van de behoeften van de mensen die zich op het platform melden, gaan we dat uitbreiden. Daar hebben we allerlei wilde ideeën over. En dat wordt denk ik een heel leuk initiatief. Echt een community, een gemeenschap waar dit onderwerp, wat heel veel mensen beweegt, behandeld gaat worden.
Nou, spannend. Misschien wil je me op de hoogte houden. Zoals je weet heb ik ook een radioprogramma. Dus ik maak heel graag reclame voor dit platform. En ik ben zelf ook geïnteresseerd natuurlijk.
Leuk.
Nou, dan een laatste vraag over iets wat binnenkort aan de orde is. Ik begon dit interview met het benoemen van jouw exclusieve expositie in het Levend Paardenmuseum afgelopen zomer. En je bent opnieuw gevraagd door de familie Valk om daar te exposeren. En dat gaat heel snel gebeuren. 2 november. En dat is tijdens Museumnacht 2024. Hoe heet deze fototentoonstelling?
De naam die we gekozen hebben is Natuurlijke Verwondering. Het laat andersoortige werk zien. Helemaal niet of nauwelijks gerelateerd aan mijn paardenwerk. Ik maak eigenlijk met diezelfde blik als waarmee ik details maak. Meer aandacht voor het enkele moment. Meer aandacht voor een compositie. Meer aandacht voor een unieke situatie eigenlijk. Of een unieke compositie. Maak ik ook foto's in mijn directe omgeving. En dat is eigenlijk, althans vooral in mijn directe omgeving. Ik woon in Garderen en daar heb je prachtige bossen. De Veluwe is een hele mooie plek. Daar vertoef ik graag. Met een heel ander soort camera dan waar ik mijn sport mee fotografeer, om mooie natuurbeelden te maken. En ik verwonder me daarbij over licht, over vormen. Eigenlijk enigszins in het verlengde van hoe ik ook kijk naar paarden als ik die details fotografeer. En ik denk dat het een hele andere kant is voor mij. Ik heb die foto's nog nooit laten zien. Ik heb ze eigenlijk ook voor mezelf gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat andere mensen daarvan gaan vinden. We gaan in de manege van het Living Horse Museum, het Levend Paardenmuseum, gaan wij een tentoonstelling inrichten. Waar waarschijnlijk 24 van dat soort werken te zien willen zijn in een bijzondere opstelling. Die ruimte is heel groot. We gaan daar een mooie teer van maken, denk ik. En dan kunnen mensen daar die foto's zien. Dat zijn dus natuurfoto's in zwart-wit. Ja, met een hele andere insteek dan mijn paardenfoto die zoals op Equine Paradox te zien was.
Mooi. Ben jij er zelf ook?
Zeker. Ja. Ik sta open voor vragen, feedback en kritiek.
Nou, leuk. Nou, ik heb begrepen dat er geen tickets meer te krijgen zijn. Maar goed, bij deze nog even. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als iedereen die wel een ticket heeft ook daadwerkelijk even een bezoek brengt aan natuurlijk ten eerste het Levend Paardenmuseum, want dat is ook een museum. En aan jouw bijzondere expositie, luisterend naar de naam Natuurlijke Verwondering. Dus ik noem het nog even, Museumnacht, zaterdag 2 november 2024 van 7 tot 2 uur 's nachts. Locatie, Levend Paardenmuseum, Vondelstraat 140 in Amsterdam. Arnd, ik ben heel benieuwd. Heb je nog iets toe te voegen?
Nee, dankjewel voor het interview. En ik vond het heel leuk om een verhaal te doen. En ik hoop dat er veel mensen komen kijken. En dat ze zich verwonderen over mijn verwondering. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
Dat hoop ik ook. Mag ik jou danken voor dit gesprek? En ik wens je heel veel succes in Amsterdam en met alles wat je...
Dankjewel en graag gedaan.
Jij ook, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.